Gemeente, eerst iets over de zieken. De heer Aaldijk bevindt zich nog steeds in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. En het zal tenminste een week duren voordat hij weer naar huis zal kunnen. Als het dan al mogelijk is, gezien de omstandigheden. De heer Groeneweg uit Abbenbroek is zeer ernstig ziek. Ligt ook in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. En zal misschien, zoals een broeder zei, naar het einde van zijn leven toe gaan. Jacqueline Sloter, die was op vakantie in Turkije en werd deze week betrokken bij een verkeersongeval waarbij een bus over de kop sloeg. Gelukkig is ze ongedeerd eruit gekomen. Twee van haar reisgenoten zijn ernstig gewond en zijn ook achtergebleven in Turkije. En de anderen zijn vannacht overgevlogen naar Nederland. Dus als het goed is, mag ze nu weer thuis zijn. Over enkele weken begint het catechisatieseizoen weer. Degenen die de belijdeniscatechese willen gaan volgen, worden gevraagd om zich op te geven bij mij. Ook als u vorig jaar al de belijdeniscatechese volgde, wil je dan opnieuw bij mij opgeven de aankomende week. De afgelopen week is de kerkruimte schoongemaakt. U werd dat natuurlijk al lang gezien. Onder de bezielende leiding van de nieuwe kosters. Van de nieuwe koster was het ook zo dat nieuwe bezems schoonmaakten. Maar het is nog niet klaar. Aanstaande zaterdag wordt dit werk in de voorkerk vervolgd. Er worden nog steeds medewerkers gevraagd. U kunt zich opgeven bij mevrouw Maassen. De leidinggevenden van de clubs en de verenigingen wordt gevraagd de kopij voor de kerkbode van oktober uiterlijk aanstaande zaterdag in te leveren. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Zowel de eerste collecte als de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerkbode, waarmee de drukkosten kunnen worden gedekt, naar wij hopen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we de dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 17, vers 7. Red mij van hem die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 7. gemeente, we mogen het vanmorgen samen hebben over het genoeg en het genoegen. Wel, als je rijkdom zoekt in je leven, is het nooit genoeg. En je raakt het allemaal weer kwijt. Wat is dan wel genoeg? Het gebed des Heren begint met: O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Het gebed des Heren, daarvan het eerste en het tweede vers, zingen we na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laat ons bidden, gemeente. Heere, we verheffen ons hart tot u die in de hemel zit. En we weten dat uw ogen op ons zijn. We weten dat omdat uw woord wat de waarheid is, ons daarover inlicht. Maar meer doet dan dat. U zoekt gemeenschap met uw kerk op aarde. En uw gemeente is er soms zo moeilijk toe te bewegen om ook van haar kant met uw gemeenschap innige contacten te onderhouden. En we belijden vanmorgen, heren, dat het ongenoegen geheel aan onze kant is. Het ongenoegen over uw leiding in ons leven bijvoorbeeld, over de dingen die ons de afgelopen week zijn overkomen of die we gehoord of gezien hebben, de situatie in ons lichaam, de relatiesfeer waar men leven, het mogelijk ernstig verwond zijn geraakt door wat er gebeurde. Ongenoegen, heren, geen vrede, geen rust. En als u dan toch tot ons komt, heren, wat bent u dan nameloos goed? Dat u ons niet laat in onze verslagenheid, ellendigheid, ook niet in onze vermeende vreugde en nagebootste, geïmiteerde blijdschap. Want de blijdschap van deze wereld, hoe hard we ook lachen, haalt het niet bij de vreugde in God. Bovendien, het lachen zal ons eenmaal allen vergaan. En dan blijft alleen over, ja wat blijft dan over, heren? Vreugde in u? Of angst? We zijn u diep dankbaar, heren, dat u voor broeder Aaldijk dat vooruitzien geeft dat een blij vooruitzicht is. Dat u hem die genade bewijst in zijn benauwdheid. Het mocht ook deze week gelden, in benauwdheid hebt gij ruimte gemaakt. We bidden u voor broeder Groeneweg, voor wie die ruimte er nog niet is. En we smeken u, heren, openbaar uzelf aan hem. En gedenk ook zijn vrouw en familieleden. Geef dat u hem te sterk wordt, nu hij in al zijn zwakheid het weet. Als er kracht in mij komt, dan moet het van God zijn. Kracht om te geloven. Kracht om niet te vrezen, maar op de Heere te vertrouwen. Vermenigvuldig daartoe ik het gebed in de gemeente, heren. Ja, en als we dan bij een busongeluk betrokken zijn, waar zo even misschien nog uitgelaten gelachen is, en we kantelen langs de rand van de dood. O Heere, wat gaat er dan door een mens heen? We zijn u diep dankbaar dat u Jacqueline Sloten gespaard hebt. En dat ze, als het goed is, weer terug is op vaderlandse bodem. We hebben menigmaal, of in onze gezinnen, of ook in de kerk gebeden, of u ons allen wilde bewaren die op vakantie zijn of gingen. En tot op heden, heren, heeft u dat genadig willen horen. Maar nu worden we erbij bepaald dat het niet zomaar vanzelfsprekend is. Gedenk haar zwaargewonde reisgenoten, heren, die moesten achterblijven in alle moeite en pijn die dat met zich meebrengt. En geef dat doktoren en verpleegkundigen hen zover mogen brengen, middelijkerwijs, dat ze weer terug kunnen keren naar Nederland. En kon het zijn, heren, van uwentwege genezing ontvangen. Wij bidden u ook, heren, of gij onze overheid in deze tijd, die wij de eindtijd noemen, de kracht wil geven, het doorzettingsvermogen, de volharding om tegen alles in door te gaan met recht te zetten wat krom is en orde te brengen in wat chaotisch is. En geef, Heere, dat ze zich niet laten ontmoedigen door alle geluiden van wetteloosheid ter rechter of ter linkerzijde. Sterk allen die over ons gesteld zijn, Heere, in overheidsdiensten, maar ook in de zorgsector en ook in de verzorgingssector, de dienstverlening in onze samenleving, het gemeentebestuur en personeel. Ja, Heren, allen die een taak hebben ten dienste van de bevolking van onze regio of ons land. Gedenk onze vorstin en haar huis, dat u de koning der koningen haar opziener zij. Want dat opzicht brengt tot zien. Zegen onze militairen die in het buitenland gestationeerd werden om daar VN-vredestaken te verrichten en dan soms oorlogssituaties aantreffen waar ze niet op gerekend hadden, die aangrijpend zijn en soms ook na afloop moeilijk te verwerken zijn. Heere, sterk hen daarin en geef dat een roepen tot u geboren wordt als dat er nog niet is. En waar het is en was, gehoord wordt uit de hemel. Hoor ook naar het geroep van de stammen van Israël, voor zover ze al aan de horizon van de tijd verschenen zijn. En gedenk hen die nog in de landen verstrooid zijn en straks worden teruggevoerd op de bergen Israëls, opdat geheel Israël naar uw belofte in het land zal wonen dat gij hun vader Abraham beloofd hebt en bevestigd aan Isaac en Jacob en zoveel van de profeten die na hen gekomen zijn. En geef dat de regeringswisseling zodanig mag verlopen, Heere, dat er niet een nieuwe intifada of ander erger ontketend wordt. Wij bidden u, Heere, om uw zorg uit te breiden over onze kerk, over onze eigen gemeente, over de kerk waar we landelijk toe behoren, maar ook over alle vaderlandse kerken, vanuit dat ene beginsel en begin van u hier te landen voortgekomen. Heere, hoor ons gebed als u ook in bijzonder vragen om uw woord te openen, zodat we verstaan wat de schrift tot ons te zeggen heeft, en ons hart, o hemel majesteit, bereid wordt tot uw lof en dienst, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen onze Bijbellezingen, vervolgstof uit de eerste Timotheusbrief, nu in het zesde hoofdstuk, 1 Timotheus 6. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovigen heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat ze broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat ze gelovig en geliefd zijn, als die aan deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Als iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menend dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en aan vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbend zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaagt naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijnen tijden vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Aan de rijken in deze tegenwoordige wereld beveel ik dat ze niet hoogmoedig zijn, noch een hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelend zijn en gemeenzaam, leggend zichzelf weg tot een schat en een goed fundament tegen de toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het band u toebetrouwd, een afkeer hebbend van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, dewelke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. In staat de vertaling staat er nog onder dat deze eerste brief van Timotheus is geschreven van Laodicea, welk is de hoofdstad van Frigië, Pacatania, dan wel tegenwoordige Turkije. We gaan als inleiding op de preek zingen, gemeente, uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. nooit genoeg. Nooit? Nee, het is nooit genoeg. Als je naar die cijfers kijkt achter de komma, dan is dat al een probleem. Maar voor de komma, er zal toch wel wat meer moeten staan. Heb je nog zo weinig spaargeld, man? Ja, maar je hebt toch de afgelopen jaren wat bijverdiend. Je hebt nu toch wel wat meer. Ja, maar niet genoeg. Zeg, kinderen, zouden er mensen zijn die genoeg geld hebben, denk je? Absoluut, dominee. Nou ja, ik hoorde van de week van iemand die had 100 miljoen euro aan een kerk geschonken. Dat is historisch. 100 miljoen euro. Nou, die persoon heeft al wel genoeg dan. Vergeet het maar. Het is nooit genoeg. Nooit. Alleen Godzaligheid is genoeg. Bewijs dat is? Nou, die man met die 100 miljoen euro, die heeft er nog wel een paar 100 miljoen. Maar als hij straks in een kist gelegd wordt, naakt. Oh ja, hij heeft natuurlijk wel wat kleren aan. Trouwens, net zoals hij geboren werd. Hij kwam naakt ter wereld, maar al snel kreeg de baby kleertjes aan. Toen hij in de wereld binnenkwam, zegt apostel Paulus, had hij niks. En toen hij eruit ging, had hij ook niks. Dat is zeven. We hebben niets in de wereld gebracht. Kunnen jullie een kind voorstellen, jongens? Een babytje wat iets meeneemt als het uit de moederbuik komt? Nee, toch? Het laatste wat hem of haar bindt aan moeder, de navelstreng, die wordt ook nog afgenomen. En als iemand sterft, dan is het laatste wat hem of haar bindt met andere mensen, een geestelijke navelstreng, wordt ook afgenomen. Tussen die twee momenten in, van in de wereld gebracht worden en ook uit de wereld gaan, de invaart, zeg maar, en de uitvaart, daartussenin leven we allemaal. En we streven naar genoegens. Maar het is nooit genoeg. Behalve de godzaligheid. Wat is dat godzaligheid? Godzaligheid is een prachtig woord. Je kunt het ook niet vertalen, maar alleen omschrijven. Het is jammer dat het Nederlands taalgebruik het afwezig aan het raken is. Het heeft te maken met zaligheid. Met geluk. Het heeft te maken met God vooral. Geluk in God dus. Het heeft ook te maken vanuit de oorspronkelijke tekst met Gods vrezen. Diep respect, ontzag voor God. Godzaligheid. En de godzaligheid, zegt de apostel in vers 6, is een groot gewin. Winst. Jammer dat het woord gewin uit ons taalveld verdwenen is. Hè. Tegenwoordig heeft iedereen het alleen nog maar over winst, winst. Maar gewin is veel mooier, want daar zit nog in dat je er soms keihard voor moet werken om winst te halen. Je moet het gewinnen. Winst, dat krijg je meestal toebedeeld omdat je net even toevallig de goede beslissingen nam op de aandelenmarkt enzovoorts enzovoorts. Tenminste, dat kan. Maar in gewin zit jagen, ijveren, werken, presteren. Je moet het gewinnen. Wel, de godzaligheid, die heerlijke verhouding met God, die zulke prachtige dingen teweeg brengt in ons leven, dat is inderdaad iets wat je moet gewinnen. Paulus die zegt in het voorafgaande, en dan heeft hij het over die dwaleraars die in de gemeente van Efeze zijn binnengetrokken, die mensen die jagen ernaar om het te gewinnen. Ja, wat? Dat ze de wijste, de interessantste, de diepste doorgeleide, de meest geestelijke mens worden die er bestaat. Om dat te bereiken moeten ze mensen imponeren met dingen die op het oog winstgevend lijken. Niet gewone kerkdiensten, maar bijzondere diensten. Geen gewone gebeden, maar bijzondere gebeden. Geen gewone samenkomsten, maar samenkomsten waar de geest kennelijk aanwezig is en bijzondere dingen gebeuren. En dan onthult de Heilige Geest iets heel bijzonders daarover. Hij zegt, iemand die dat nastreeft, die dat najaagt, die praat niet de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Vers 3. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus heeft niets te maken met die geestdrijverij. Maar wel met de drive, de aandrift van de Heilige Geest. Daar komen we straks nog op terug. Wat zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus? De dingen die Jezus gezegd heeft in het evangelie. Zo eenvoudig is dat. Die we allemaal kunnen lezen. Maar deze mensen hadden daarbij, bij het evangelie, een aantal opvattingen, visies. En die leken nog interessanter dan het evangelie. Dat is ook vandaag de dag met dwaalleren, dat is altijd het geval. Of ze dat nu voor de televisie brengen, of dat ze dat in een zaal doen, of in een megakerk. Ze hebben altijd bij het gewone iets bijzonders. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal bezig zijn om een eigen kerk of een eigen persoon te profileren. Dan zou ik ze onrecht doen. Maar het moet iets bijzonders zijn. Wil het nog mensen trekken in onze tijd? De hele wereld wil alleen iets zien op tv of iets horen over de radio als het bizar is. En hoe bizarder, hoe beter. Dat geeft een kick, zeggen de mensen. En zo zijn we in de kerk ook overstag gegaan. We moeten iets bijzonders hebben, want anders dan hebben we niet meer die kick. Maar als je naar de gestalte van Christus kijkt, zoals die door de heuvels van Galilea liep, zie je daar veel bijzonders aan. En zoals die afdaalde naar Jordaan, het zweet op zijn voorhoofd en gefronste wenkbrauwen, om het leed van de anderen en de toekomst van het volk. De gezonde woorden van Christus, dat heeft te maken met de gewone woorden van Christus. De gezonde leer is de gewone leer, die naar de godzaligheid is, zegt vers 3. Die volgens het principe is van geluk in God en diep respect, vrezen van God. De dwaaleraars zijn mensen die daarbovenop iets meer willen. Het is hen niet genoeg om gelovigen voor zich te hebben. Ze willen allemaal bijzondere gelovigen voor zich hebben. En dan kunnen ze met hun collega via hun e-mail contacten zeggen, we hebben vanmorgen meegemaakt dat de geest neerdaalde op de gemeente. En we hebben 40 mensen die hun leven aan Jezus gegeven hebben. Ik hoop van harte dat het zo is. Maar je ziet te veel dat emotie als een kortdurend vuurtje weer opbrandt als het niet gevoed wordt door een nieuwe kik. De grote opwekkingsprediker Jonathan Edwards zei: een door de Heilige Geest gewekte emotie is dat je de dierbaarheid van Jezus Christus ziet zoals die in zijn woord geopenbaard wordt. En dan toch over emotie praten, dan is dat diepe emotie. Zien jullie dat, jongens, meisjes, mannen en vrouwen? De dierbaarheid van Jezus Christus. Ik weet geen andere omschrijving ten liefste van godzaligheid. Die mensen zijn gelukkig die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Ben met me een. En is dat ook een verlangen in je hart om in hem je hoogst geluk te aanschouwen? Kom, zeg het eens. Wel, de apostel Paulus leert ons, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat dat begint te dagen in ons leven en dat die zon steeds meer opgaat als wij ons genoegen in hem vinden. Vers 6, doch de godzaligheid is grote winst met vergenoeging. Er is even strijd over onder de verklarers hoe je die zin precies moet uitleggen. Ik sluit me aan bij de meerderheid die zegt: de godzaligheid is grote winst. En wat is die winst? Vergenoeging. Vergenoeging is niet meer zo'n hedendaags woord, hè? Hoewel als je van Dalen raadpleegt bij het woord vergenoeging, krijg je nog een hele rij, hoor. Een van de meest interessante dingen die ik in de rij vond was, wat ik vroeger in mijn jeugd nog wel eens hoorde als mijn vader met iemand sprak die wat deftig was. En mijn vader zei: hartelijk dank meneer dat u dat voor mij gedaan hebt. Dan zei die ander: het genoegen is geheel aan mijn zijde. Daarmee bedoelde hij: het plezier van het geven is aan mijn kant. U hebt iets van mij gekregen, maar het genoegen is helemaal aan mijn kant. Als je in Zuid-Afrika komt, waar wij nog wel eens zijn zoals u weet, en je zegt tegen iemand hartelijk dank of baie dankie, dan zeggen ze: het is een plezier. Genoegen heeft met plezier te maken, met vreugde. Maar daarmee is het woord lang niet uitgeput in Bijbelse zin, want er staat in het Grieks een woord wat sommigen van ons misschien zullen herkennen vanuit hun studietijd. Er staat autarkie. Autarkie is een woord wat in de filosofie een heel eigen leven is gaan leiden. Daar moet je iets van vertellen, anders begrijp je niet wat de apostel Paulus hiermee bedoelt. In de Griekse oudheid was het zo dat er stoïcijnen waren. Je weet wel, die mensen die stoïcijns bleven. Wat er ook gebeurde in hun leven, ze bleven stoïcijns. Zoals die stadhouder, weet je ook alweer, Gallio, die trok zich geen van deze dingen aan. Dat was een echte stoïcijn. Dat waren mensen die waren zelfgenoegzaam, zegt het woordenboek. Zelfgenoegzaam. Die hadden aan zichzelf genoeg en keken naar de wereld waar ze boven stonden. Ze gingen overal boven staan. Dat niemand was zo zelfgenoegzaam als zij. Ze hadden genoeg aan zichzelf. En als er een leed kwam, als de dood kwam, dan bleven ze met een rust uitstralend gezicht zich tussen verdrietige en lijdende mensen doorbegeven. Onaangedaan door alles wat ze zagen. Stoïcijns. Ze waren, zeiden de mensen, autarkei op zijn Grieks. Op zijn Grieks. Autarkei. Vertaald met autarkie. Dat is de vertaling van het woord wat hier staat. Vergenoeging. Dus je moet je voorstellen. Toen deze brief werd voorgelezen in die Griekstalige gemeente in Efeze, waar mensen vertrouwd waren met dit woord, toen hebben ze het als volgt gehoord. De godzaligheid is een groot gewin, is een grote winst met autarkie. Hè? Wat? Autarkie? Zelfgenoegzaamheid? Is dat wat God bedoelt? Dat we aan onszelf genoeg hebben, niet aan God en aan de naaste. Dat we aan onze bezittingen genoeg hebben, aan deze wereld en haar begeerlijkheid genoeg hebben. Dat je genoeg hebt aan je gezin, of je familie, of je werk. Maar ze hebben misschien al waarschijnlijk gezien dat Timotheus, die de brief voorlas, een glimlach op zijn gezicht kreeg. Calvijn zegt dat vers 6, de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging niet zonder humor geschreven is. Wat bedoelt hij? Wel, in het vorige vers had de apostel geleerd. Kijk, die mensen die would-be-figuren, die misleidende leraars, die zeggen er is meer als het gewone, het werkelijke genoegen. Dat ligt in een spirituele wereld waar je in moet duiken. En wat is het gevolg daarvan? We zeiden straks, de gezonde woorden van Christus die worden verlaten, dat is 1. 2 is, vers 4, die mensen die worden opgeblazen als een ballon. Ze doen zo dik dat ze er dik van worden. Ze vinden zichzelf zo interessant. En onderling beginnen ze met twistvragen en woordenstrijd. Ze beginnen discussies en disputen over onderdelen van hun visie. En er ontstaat in de gemeente een geweldige woordenstrijd. En wat komt eruit voort? Nou, dat weten we ook in onze tijd nog steeds, hè? Nijd, twist, lastering, kwade nadenken. Er zijn maar weinig discussies die goed verlopen, vindt u niet? Het is moeilijk hoor, discussiëren. Wat komt er nog meer uit voort? Verkeerde krakelingen, zei ik vroeger, toen ik in de Bijbel moest voorlezen. Dan staat krakelingen. Dat is ook weer zo'n oud Nederlands woord wat helaas verdwenen is uit onze taal. Krakelingen, gekrakeel. Dat is heftig discussiëren waarbij het gaat kraken, hè? De liefde begint te kraken en te barsten. Dat ervaren we allemaal. Dat als je in een heftige discussie terechtkomt, de liefde gaat barsten. Komen haarscheurtjes eerst in en vervolgens begint het te barsten. En dan is het straks gebroken als je niet oppast. En dan komt het, aan het eind van vers 5, dan zegt hij, de mensen die zo bezig zijn, die hebben ten diepste maar één drive, dat is dat ze menen dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zorgen. Dan gebruikt hij precies dezelfde woorden. Alleen dan wordt het woord godzaligheid helemaal ingevuld zoals de heidenen dat deden in die tijd. Eusebia staat er in het Grieks. En dat betekent in die tijd iemand die de goden vreest. En ook eventueel God vreest. In het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, vind je bijvoorbeeld dat Cornelius een godsvrezende was. Dat was een anthropos eusebios, een mens die God vreest. Dus dan kan dat woord eigenlijk een heel algemene betekenis hebben. dan heeft dat niet direct te maken met de relatie met de enige ware God. Maar met welke God dan ook. Of welke demon dan ook. Want je weet, als de heidenen goden aanbidden, aanbidden ze duivelen. Zo staat het in 1 Korinther 10 vers 20. Wel, deze heidense godsvreze die binnengedrongen is in de kerk, die is levensgevaarlijk, want die is op geld uit. Bijzondere leraars, bijzondere gemeenten moeten veel geld hebben. En in Zuid-Afrika hoorde ik van een broeder die een tijdje bij een gemeente behoord had, waar het zo bijzonder toe ging, dat hij diep onder de indruk was. Hij zegt, en het ging voorbij, toen ik zondag aan zondag dat gebedel hoorde om meer geld. Toen dacht ik, er is wat los. Blijkbaar heeft dwaalleer, een kerk die dwaalt, dwaalleraars, vooral te maken met hoogmoed, trots en geldzucht. Daar kraakt de liefde door. En ze kraken ook alles af wat het niet met hen eens is. Dat is een kenmerk van dwaalleraars, die hebben het alleen recht op de waarheid. Alleen hun kerk is de ware kerk en verder niet. Hun opvatting is de ware en er is geen andere die een betere heeft. En ondertussen moeten ze wel goed verdienen. Verdienen? Nou ja. Gewinnen? Nou ja, ze doen er wel hun best voor. Ze werken hard. Ze menen dat die manier van godzaligheid winst oplevert. Als ze maar heftig genoeg en intens en bewogen en liefdevol en door de geest vervuld spreken, doen en laten, dan krijg je wat terug van God. Ik balanceer op het randje, u begrijpt het, maar het is zo actueel in onze tijd. Duizenden christenen komen onder de invloed van dit soort dwaalleraars. Het grootste probleem voor mij is, en voor alle predikanten die dit proberen te zeggen, dat dan onmiddellijk de andere kant kan zeggen, ja, en hoe weet je nou dat je het zelf niet bent? Het enige antwoord wat ik kan geven is dit. Dat God in je leven die godzaligheid heeft omgebogen. Niet een respect voor alles wat God is of als God vereerd wordt, maar de enige ware God. En dat je je winst zoekt in vergenoeging. En dan niet de autarkie van de heidenen. Niet de vergenoeging van schijnchristendom. Paulus die zegt, als jullie denken hè, dat je geld, wat je maakt als favoriete predikers en favoriete gemeenteleden en wat je als gemeente samen maakt, hè, als jullie denken dat dat winst is, dan dwaal je niet alleen, maar geef ik uitdrukkelijk opdracht aan kinderen van God om af te wijken van dit soort mensen. Daar moet je absoluut niet mee te doen willen hebben. En dan zegt hij, dan komt die glimlach op het gezicht van Timotheus. Als we nou toch over winst praten. De godzaligheid, de gemeenschap met God. Dat is gewin. Met vergenoeging, met autarkie. Niet in de zin van dat je onaangedaan bent in alle problemen en zorgen van het leven. Nee, Je bent juist bewogen met de mensen die zorgen en problemen hebben. Je bent niet zelf genoegzaam, maar je zoekt je genoegen in God. Je zielsgenoegen in God. Kun je dat herinneren afgelopen week, dat je dat meemaakte? Dat je je zielsgenoegen in God zocht? Dat toen je dacht aan je huisgenoot die het zo moeilijk heeft, dat je zei, Heere, wat zou het toch een zegen zijn of hij of zij ook dat zielsgenoegen zou kennen. Een Amerikaanse theoloog zegt, die er heel veel werk van gemaakt heeft van dit woord, hoe je dat in de Bijbel moet lezen, komt maar twee keer voor trouwens in het Nieuwe Testament. Hij zegt, het is een onafhankelijkheid van de omstandigheden van het leven. Het is een je verblijden in God te midden van de grootste smarten. Het is een genade van God die je leven gaat stempelen, die je doet begrijpen wat er gezegd wordt. We hebben niets in de wereld gebracht en we kunnen er ook niets uitdragen. En als ik in die tussenliggende periode, wat ik leef, voedsel en deksel heb, dan ben ik daarmee vergenoegd. Tevreden, zouden we kunnen zeggen in dit verband. En het is ook soms dat christenen later in hun leven met grote spijt terugzien op de tijd dat ze rijk wilden worden. Want ze hebben ervaren wat er vers 9 staat, als je rijk wil worden, als je daarna gaat jagen om te gewinnen in deze wereld, dan val je in veel verzoeking. Want de duivel is onmiddellijk gereed als hij merkt dat iemand die drive heeft om overal in zijn leven van maandag tot en met zaterdag en zondag ook strikken uit te leggen. En die snel aan te drukken als iemand erin staat. Geld is een ontzaglijk gevaarlijk iets. Wie rijk wil worden, die komt in de strik. Hier wordt ongetwijfeld de strik van de Satan bedoeld. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Toen ik in de tijd bij de overheid werkte, heb ik me wel eens verbaasd over wat je dan meemaakt van mensen. Een vrouw bijvoorbeeld die kleptomane is, een ziekelijke drang om te stelen. Die kamers vol had staan met allemaal prullen waar ze helemaal niets aan had. Waarom? Ze wilde rijk worden. En ze kwam in de strik van de Satan terecht om voortdurend bezig te zijn met haar sensor, zou ik bijna willen zeggen, om te peilen van waar kan ik nog meer rijk worden. Hoe kan ik nog meer binnenhalen? Het is een list waar je dan in zit, een strik bedoel ik waar je dan in zit. Daar kun je ook heel moeilijk uitkomen. Je krijgt allerlei dwaze begeerlijkheden, dwaze verlangens. En die beschadigen je ook. Die doen de mensen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Niet de wortel, maar een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbend zijn afgedwaald van het geloof. En dan moet je opletten wat er staat. En ze hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Weeën staat er letterlijk in de grondtekst. En dat doet pijn, hè, weeën. Mensen die rijk willen worden en die in de strik van de Satan komen, die gaan steeds meer merken dat ze zichzelf beschadigd hebben. En dat gaat steeds meer pijn doen. Maar van de buitenkant zijn ze stoïcijns. Want ze hebben het gemaakt in deze wereld. En in de economie van het nooit genoeg, hebben zij genoeg althans. Dat communiceren ze met andere mensen. Ze hebben genoeg. Maar achter de computer zoeken ze, jagen ze naar meer dan genoeg. Wat is het medicijn tegen deze vuile strik van de duivel, waar zoveel christenen ook in verzeild zijn geraakt? Dat wat Timotheus voorlas in die gemeentesamenkomst in die gymzaal in Efeze. De godzaligheid is grote winst met vergenoeging. Ja, maar hoe werkt dat dan precies, die vergenoeging? Eerst iets over het verschil tussen dat geluk en die vrede die de Stoïcijnen nastreefden. Dus die mensen die zeiden, ik heb aan mezelf genoeg. Ik ben dik tevreden met mezelf. Houding van veel rijke mensen ook trouwens. Gelukkig niet alle. En de mensen die zeggen, ik heb aan God genoeg, wat er ook gebeurt. De eerste zeggen, ik ben autonoom, ik ben onafhankelijk in de zin van, ik heb niemand nodig. Dat is de wereld. Ieder voor zich. En God voor ons allen, zeggen ze dan soms nog bij. De ander zegt, ik ben wel onafhankelijk. Ik ben niet meer afhankelijk van de duivel. Ik ben niet meer afhankelijk van de machinaties, hè? Van de duivel. Die listige plannen. Ik ben niet meer afhankelijk van de wereld en haar begeerlijkheid. Ik ben in die zin onafhankelijk dat heel mijn hart aan de Heer hangt. Zijn woord, zijn dag, zijn dienst. Dat verschil, dat vond ik in een voorbeeld terug. Er was iemand die gaf een kunstenaar een opdracht om een schilderij te maken. En hij zei, je moet in dat schilderij rust, vrede, voldoening, genoegen tot uitdrukking brengen. Toen gaf hij aan een andere kunstenaar precies dezelfde opdracht. Wel, toen ze alle twee hun schilderij klaar hadden, kwam de opdrachtgever en die bekeek ze alle twee. En het eerste schilderij straalde rust en vrede uit. Een prachtig, sereen meer met een schitterende groene oever met bloempartijen. Op de achtergrond een wijde gebied waar wat runderen aan het grazen waren. Glooiende berghellingen waar madeliefjes nog in de verte op te zien waren en andere bergbloemen. Een prachtige stralende hemel. Vogels die kwinkeleerden in de lucht. Straalden één en al rust uit. Dat tweede schilderij was een schilderij waarop je in het midden een waterval zag. Die met donderend geraas zich van de rotsrand naar beneden stortte. Je zag hem als het ware naar beneden storten. En daaromheen waren dus rotsen allemaal met kloven erin. En daarboven had hij een lucht geschilderd die donker was, bewolkt en drijvend. En daar beneden, waar dat water vanaf die waterval verder stroomde, zag je een kolkende rivier. Toen zegt die opdrachtgever tegen die kunstenaar, waar is de rust in jouw schilderij? Kijk goed, meneer, zegt hij, kijk goed. En toen plaatste zag hij het. In een van de kloven van die steenrots, naast de waterval, zat een prachtig vogeltje. En je kon zien dat hij het hoogste lied zong. Frappant, zei die opdrachtgever. Dit schilderij neem ik. Lieve mensen, dat is de vergenoeging van een christen. In de grootste smart blijft ons hart gerust, niet omdat de levensomstandigheden plotseling veranderen en dat we zeggen nu, ja maar nu voel ik me weer goed. Nee. Ik kwinkeleer, ik fluit, ik roep tot God. Ik weet wat Godzaligheid is En als ik het niet weet, ga ik het vragen. Of de Heer het wil leren. Om genoeg te hebben aan God. En vergenoeging in het liefhebben van Hem en het dienen van Hem. En dit is het medicijn tegen de onrust van de wereld en de onrust van je hart. Het zelfverwijt, het gefaald hebben, rijk wilde worden en het is allemaal bij de handen afgebroken. Het is een puinhoop geworden in je leven. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoegen. Gods volk is een volk wat genoegen kent. De diepste drive is wat de geest drijft. En de Heilige Geest drijft ons niet tot een opvatting wat een mooie kerk of een mooie preek of een goede dominee of wat een fijne gemeente of wat heb ik toch vrede in mijn christen zijn. Zijn dat verkeerde dingen die ik doe? Nee, het is niet verkeerde dingen. Maar het is niet de draai van de Heilige Geest. De drijf van de Heilige Geest is niet dat ik streef naar maximaal geluk in deze wereld. En maximaal geluk in de kerk ook. Alles moet paais en vree zijn. Geen problemen. Geen zorgen. Alles moet net zo schoon zijn als de voorkerk nog schoon wordt en deze prekerk al schoon is. Dat is niet wat de Heilige Geest drijft. De Heilige Geest wil ons dat wonderbaarlijke laten ervaren van de kracht van het evangelie. De Heer Jezus heeft nergens gezegd: indien je in mij gelooft, zult je geluk hebben in deze wereld. En zal het in uw kerk vrede zijn. Er heeft wel gezegd: die in mij gelooft, die zal de kracht vernieuwen. En als op arends vleugelen gedragen omhoog wieken. Vergenoeging in God is met je schuld van je kapotte en verknoeide leven naar de Heer Jezus toe gaan en zeg: Heer Jezus, laat mij delen in uw volks genoegen. Laat me er ook deel aan hebben om niet langer afhankelijk te zijn van die binnenpraters die me elke keer maar weer opstoken. Of van die buitenpraters die me proberen te manipuleren. Laat me niet langer afhankelijk zijn van dat gevoel wat me achtervolgt. Van ik heb het verkeerd gedaan, ik heb gefaald, het is allemaal mis in mijn leven. Laat me niet langer afhankelijk zijn van het feit dat mensen me zo te na kunnen komen en nooit het genoeg vinden om mij te sarren of te plagen of laat me daar onafhankelijk van zijn. En dat kan ik absoluut niet, Heere. Dat weet ik. Maar uw kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. De godzaligheid, dat is een groot gewin. En uw woord zegt dat het autarkie met zich meebrengt. Gebonden aan de Heer, afhankelijk van Hem, onafhankelijk van de omstandigheden. En weet je, dan ga ik afsluiten met iets heel bijzonders. In vers 19 staat dat. Wie dat doet, die legt zichzelf weg tot een schat in verband met de toekomende wereld. We zeggen wel eens tegen elkaar: nou, dat is een schat van een mens, hè? Wel, Gods kinderen zijn schatten van mensen. Ja, ik zeg niet altijd qua karakter of de manier waarop ze je behandelen. Gods volk is een verzameling mensen die allemaal schatten zijn. De Heilige Geest leert ons hier wie zijn genoegen in God zoekt. En zo merkt dat hij of zij bevrijd wordt van dat ongenoegen in ons eigen leven. Van die jacht naar geluk wat er voorbij gaat. Naar geld en goed wat je straks niet mee kunt nemen. Wie daarvan bevrijd wordt. En in hem zijn genoegen zoekt en vindt. Die wordt zelf een schat. Die wordt zelf een schat. Wat is dat? God ziet zo'n jonge meisje, man en vrouw, als een rijk bezit. Met eerbied gezegd, de Heer is trots op zijn kinderen. Hij heeft er trots op, dat is mijn kind. Die heeft geleerd om de rijkdom niet meer langer meer te zoeken in de dingen die gejaagdheid, onrust voorbrengen, waardoor het zicht op God volkomen verdwijnt en het zicht op de andere mensen volkomen verdwijnt. Maar die heeft geleerd, je maakt de winst steeds groter als je meer aan God geeft en meer aan de mensen geeft. Dat is verbazingwekkend. Je maakt de winst steeds groter. Je wordt een steeds grotere schat in de ogen van God. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, zegt de Heilige Geest dan. En je legt jezelf weg. Er staat in het Grieks, je stelt jezelf deposito. Als geld dat je in bewaring geeft. Hè? Je legt jezelf in bewaring bij God. Ook al maak je een verkeersongeluk mee. Ook al heb je andere dingen meegemaakt waarbij je niet zo bewaard werd in je eigen ogen. In Gods ogen ben je zijn deposito. Als een schat weggelegd voor de toekomst. Waarin je onthuld zal worden. In een schitterend nieuw lichaam. In een nieuw bestaan. In een andere wereld. In oneindig genoegen. Want het eeuwige leven. Ook een jager zei ergens. Er zijn mensen die zeggen het eeuwige leven dat begint pas als je het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Hij zegt, dat is niet zo hoor. Het eeuwige leven begint bij het geloven in Jezus. Want dit is het eeuwige leven, zo haalt hij dan aan, dat ze u kennen, Vader, en degene die gij gezonden hebt. Wat een genoegen. Dan is het genoegen geheel aan Gods zijde en aan de onze. Amen. Zingen we nu Psalm 106 en daarvan het derde en het 26e vers. Psalm 106, vers 3 en 26. Even laat ons eindigen met dankgebed. Heere, het is het einde van deze dienst, maar we mogen vanavond weer bij elkaar komen. En geef dat er een uitzien is, Heere, om meer te mogen horen van uzelf, uw rijk en al die dingen die u uitwerkt in het leven van mensen die ze gaan beleven. Het mogen ook zo zijn, Heere, dat we thuis meeluisteren in ons ziek zijn en bedlegerig zijn met genoegen. En dat de vrede die alle verstand te boven gaat, zich langzaam maar zeker meester gaat maken van ons leven. We bidden bijzonder voor hen, Heere, voor wie die vrede ver weg was, of misschien nog wel is. En die met een schuld voor God lopen. En het gevoel dat het nooit meer goed kan komen. O Heere, u bent daar en zegt, zoek in mij je genoegen. En als je dat doet, vind ik het genoeg. Ik vraag niet meer van je dan dat je komt zoals je bent, zodat ik van je kan maken wat je zult zijn in mijn toekomst. Heere, bemoedig en vertroost door uw geest, uit genade alleen. Amen. Willen we tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Liefden, gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.